na de carnavalsbijeenkomsten, of misschien heeft u die activiteiten wel allemaal ontweken. Maar het politieke seizoen is weer begonnen. Dus dat betekent dat we vanavond een paar interessante punten op de agenda hebben staan. Het eerste waar ik met u naar kijk is de besluitenlijst van de vorige keer. Iedereen aanwezig die aanwezig was, zoals op de lijst vermeld, dan is dat goed. Er zijn geen sprekers aangemeld voor het sprekersplein, dus we kunnen overgaan naar het eerste onderwerp, rivierherstel. Wethouder, u even een korte aftrap en daarna geven we het woord aan de heer Schoenmakers met AE en zonder C.
Ja, voorzitter, dank u wel. Zoals jullie weten zijn de rivierenpark Maasvleiwerk aan de Belgische zijde al in 1997 gestart. Dus ze zijn nu ruim 10 jaar eigenlijk in uitvoering. Aan de Nederlandse zijde is veel later ingestoken. Dat is eigenlijk nog in de beginfase, de ontwikkeling van rivierenpark Maasvlei. Maar we willen jullie toch niet onthouden wat die 10 jaar verruiming van de Maas en de ontwikkeling van natuur eigenlijk op allerlei fronten aan meerwaarde heeft opgeleverd, zodat jullie ook een beeld krijgen wat de mogelijke ontwikkeling aan de Nederlandse zijde ook in de toekomst aan meerwaarde gaat opleveren. En Lambert Schoenmakers is al sinds dag 1 projectleider van Rivierenpark Maasvlei aan Belgische zijde en hij kan als geen ander jullie meenemen op de uitkomsten van het traject tot nu toe. Dank u wel, voorzitter.
Meneer Schoenmakers. Even op uw microfoonknopje duwt.
Dit hier?
Ja.
Ah, oké, sorry. Even zien of ik die techniek hier beheerst. Dat ziet er goed uit. Goed. Ik ben Lambert Schoenmakers. Bedankt voor de uitnodiging vanuit de gemeenteraad van Stijn. En ik ben projectleider voor het rivierpark Maasvlei. Sinds 2006 zijn we echt gestart met het concept rivierpark as such. Voordien waren we in de Maasvlei al actief. Ik werk voor het regionaal landschap Kempen en Maasland. Dat is een stichting, een VZW. Ik ben geen ambtenaar. Wij zijn een samenwerkingsverband van gemeenten, provincie en een aantal partners in het veld van natuurverenigingen, over erfgoedverenigingen, landbouwers, jagers. Zo werken wij sinds 1991 als vereniging samen. En wij hebben naast het rivierpark Maasvlei ook het Nationaal Park Hoge Kempen in ontwikkeling, dat soort dingen. Ik neem jullie mee in dat rivierparkverhaal. Ik denk, de meeste van jullie hebben daar wel van gehoord, maar misschien denk ik toch, ik heb niet zo lang, maar ik wil toch gauw met jullie even een... Dus dat gaat hier erg snel. Dia 2. Twee delen voor deze korte uiteenzetting. Wat is dat rivierpark precies? Dat is een markant landschap en we zitten in een vol veranderingsproces. Dat hoef ik jullie niet wijs te maken, dat weten jullie. Jullie hebben er hard aan gewerkt met z'n allen. Jullie zijn ook medefinancierder momenteel van onze werking. Het rivierparkverhaal is sinds 2017 ook opengerold of opengeklapt naar Nederland. Dus de 6 Nederlandse gemeenten zijn ondertussen medefinancier van het werk dat wij doen aan de 2 zijden van de rivier. En dat wordt heel goed opgevolgd door de 6 gemeenten en jullie ambtenaren en de wethouders die daarbij betrokken zijn. Ook de Nederlandse provincie Limburg is medepartij ondertussen. We hebben 1, dat markant landschap en dat veranderingsproces, iets meer daarover. En 2, deel van mijn verhaal is de studie die we hebben laten doen en de resultaten daarvan. En dat gaat over de economische waardering. Wat zijn nu de maatschappelijke baten en wat betekent dat in centjes van al die herinrichtingsmaatregelen die in de voorbije 20 jaar, of in 1997 tot 2016, we hebben een venster moeten nemen. Wat is er allemaal gebeurd en op die terreinen en wat betekent dat op een aantal vlakken? Dat is deel 2 van mijn verhaal. Die perimeter, dat rivierpark Maasvlei, dat is een markant landschap. Dat hoef ik jullie als Maaslanders niet te vertellen. Het is een landschap in volle verandering. Je ziet hier op die kaart links, die rode suppellijn, dat is eigenlijk de grenslijn die we trekken. Vlaanderen en Nederland, de rivier ligt in het midden. Ik heb geen pointer, ik kan niet precies aanduiden, maar links in Vlaanderen is, aan het westen is de Rijksweg vooral de grens van ons werkingsgebied voor dat verhaal. Aan de Nederlandse zijde is dat het Juliana-kanaal. En alles tussen het Juliana-kanaal, inclusief de rivier en de omgeving, tot aan de Vlaamse Rijksweg, die jullie ook allemaal wel kennen, die drukke, slecht georganiseerde Rijksweg, een aanfluiting voor de ruimtelijke ordening, tot daar is het werkingsgebied van ons project. Die Rijksweg, daar moeien we ons niet veel mee, want dat is toch bijna hopeloos. Dus het is 15.000 hectare ongeveer groot. Het is een breedte van 2 tot 5 kilometer, dat hele gebied 35 kilometer in vogelvlucht. En we werken grensoverschrijdend, we werken echt op de grens tussen Nederland en Vlaanderen. Eigenlijk wel heel bijzonder. En we brengen echt beide Limburgers samen. Wat zijn de thema's waar we aan de slag zijn? Dat is een veranderingsproces. Op welke beleidsthema's, waar werken wij rond? Waar zetten wij op in met jullie allemaal samen? Dat is hoogwaterveiligheid, onbekende voor jullie. Dat is niet onze core business, maar wij brengen al die domeinen, beleidsdomeinen die je hier ziet, die proberen we samen te brengen en te convergeren in dat totale nieuwe concept, zeg maar van grensmaasproject, noem ik het wel eens, naar een beleefbaar rivierpark dat voor toeristen en recreanten interessant is, maar zeker en niet in het minste ook voor de bewoners van de regio. Dat gaat over erfgoedzorg, zeker aan de Vlaamse kant. Jullie erfgoedzorg in Nederland moeien we ons niet veel mee, hoeft ook niet, want die is goed afgedekt. In Vlaanderen is dat heel andere koek. Onze erfgoedzorg is doorgaans nogal lamentabel geweest. Hier is dat vrij goed afgedekt. Landbouw, natuur, inclusieve landbouw zijn dingen. Delfstoffenwinning, spreekt voor zich. Consortium Grensmaas. Wij doen hun werk niet. Wij proberen wel hun resultaten mee te nemen in de stroom van de toekomst. Ruimtelijke plannen hebben we mee te maken. En dan vooral ook duurzaam toerisme en recreatie. Wat is onze inzet? Synergie als uitdaging. Wat is synergie? Wederzijdse versterking. We zijn niet tevreden met een compromis. We moeten af en toe tevreden zijn met een compromis. Maar het is veel boeiender om wederzijds elkaar te versterken en samen te werken. Een compromis heb je altijd twee verliezers of twee partijen leveren wat in. Bij een synergie heb je twee winnaars. Dat is onze basishouding. We hebben permanent aandacht voor ruimtelijke kwaliteit. Streekbranding, zeg maar. De streek promoten op beurzen, maar ook in allerlei promotiemateriaal. Dus daar zetten we op in. Ook met centen uit Nederland. Die budgetten zijn niet gigantisch. Wij kunnen geen grote krantenpagina's kopen, geen tv-reclame. Maar niettemin doen we constant en permanent allerlei promotie in evenementen en in allerlei publicaties. Dan, als je dat even op elkaar zet, al die beleidsdomeinen die ik daarnet zei, dan zie je, geef ieder beleidsdomein een kleurtje, dan krijg je dit soort verhaal. Als je daaraan koppelt dat al die beleidsdomeinen wij ook proberen middelen en te maken hebben met zowel Europese middelen, met de wetgeving van gewesten en staten, met provinciale wetgeving en regelgeving en samenwerking met gemeenten, met organisaties en bedrijven en ook te maken met lokale bewoners, dan heb je natuurlijk een matrix van heel wat, enerzijds die beleidsdomeinen en anderzijds al die niveaus van bestuurlijk niveaus en belangengroepen waar we mee te maken hebben. En dan krijg je natuurlijk dit verhaal. Het proces is een rumicup, is dingen samenbrengen, is proberen complex processen, mensen op één lijn te krijgen, convergerend in eenzelfde richting. Dat is een beetje wat wij als procesmanager van het gebied proberen te doen voor de toekomst en waar we sinds 2 jaar ook vanuit Nederland een stuk mandaat voor hebben gekregen. Wat zijn die herinrichtingsmaatregelen? Ik zei het al, wij doen dat niet alleen. Wij doen heel veel dingen zelf op het terrein niet. Wij doen een aantal dingen wel. De recreatieve infrastructuur doen wij wel zelf. Wandelen en fietsen aan Vlaamse zijde zeker. Maar het gaat over rivierherstel in al zijn facetten. Weerverlaging, oeververruiming, dat zijn dingen die wij... Dat is niet wat wij zelf doen, dat is bekend. Daar zit een grote rol voor het consortium Grensmaas en zijn partners en de Vlaamse Waterweg. Zij zijn daaraan zet, maar wij stemmen heel erg veel af met hun wat communicatie betreft, wat toekomst betreft van het gebied, wat beheer betreft nadien. Delfstoffenwinning hebben we constant mee te maken, recreatieve infrastructuur, wandelen, fietsen, kampeervlotten. Dus daar zijn ook wij aan zet vaak, of anderen. Betrokkenheid van bewoners zetten we op in. Natuurbeheer en natuurontwikkeling, goede samenwerking opzetten en houden met Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, de Vlaamse natuurverenigingen, beheerovereenkomsten met landbouwers, dat is vooral voor Vlaamse zijde dingen die we doen. Je hebt het landbouwproject Agropolis, dat zijn allemaal instanties en projecten die met die herinrichting te maken hebben. En dan een aantal erfgoedprojecten, waarvan ik al zei, vooral aan Vlaamse zijde. Dit is zo'n beetje het kluwen van partners. Je gaat hier ook jullie eigen gemeente Stijn in terugvinden, waarmee we te maken hebben en waarmee we proberen alles te stroomlijnen in datzelfde verhaal, datzelfde concept, richting toekomst. Dat is even een situering van het rivierpark Maasvallei. Dat is een proces in volle ontwikkeling. En wij hopen dat ook zo neer te zetten als streek, als branding voor de toekomst en daarmee toeristen en bezoekers naar deze streek ook te halen. En op die manier een stuk spin-off te genereren voor de streek en hopen dat Zuid-Limburg misschien wat meer ontlast wordt, want daar loopt het een beetje overvol. Er is hier nog capaciteit en nog mogelijkheid zonder dat wij ook hier de mensen, de lokale mensen, overbelasten met al te veel gekke toestanden. Maar dat onderzoek dat we nu gedaan hebben, want daar gaat het wezen over mijn verhaal, dat is eigenlijk, wat is nu die economische waarde van die maatschappelijke baten? En die maatschappelijke baten zijn beperkt in dit onderzoek, want er is een indicatief onderzoek dat we hebben laten doen. Een eerste aanzet door de Universiteit van Hasselt. Op vier thema's. De veranderingen die er gebeurd zijn in 12 gebieden, want in wezen hebben we het moeten herleiden tot in die Maasvallei zijn 12 gebieden echt op de schop gegaan. Ik ga er straks iets meer over zeggen, over welke dat zijn. Die zijn echt op de schop gegaan. Alle andere veranderingen in dat gebied die autonoom van aard zijn, daar hebben wij ons niet over uitgesproken. Maar wat alle herinrichtingen betreft in die 12 gebieden, wat betekent dat voor verhoogde koolstofvastlegging en wat is dat financieel waard? De verhoogde overstromingsbescherming en wat is dat financieel waard? De gereduceerde kosten voor drinkwaterproductie. Drinkwater maken kost geld. Wat is dat financieel waard? En recreatie en toerisme. Wat betekent dat financieel? Voor het laatste moet ik zeggen, hadden we alleen data vanuit Vlaanderen. Dus die data, die cijfers zijn alleen eigenlijk afkomstig en slaan alleen op het Vlaamse deel van het rivierpark. Dus dit is een zeer beperkte indicatieve studie naar vier ecosysteemdiensten, want daar gaat het in wezen over. Niet alle ecosysteemdiensten werden onderzocht, deze vier wel. En dan nog recreatie en toerisme eigenlijk maar voor de helft. Aan de Nederlandse kant hadden we geen relevante, adequate gegevens over aantal fietsers, bezoekers, wandelaars in dat gebied. Dat hebben we in Vlaanderen ondertussen wel, want we tellen ze. Dat hebben we al jaren dat we dat opvolgen. En de bedoeling is ook dat in Nederland dat gaan doen. Die onderzoeksmethodiek, dat noemen ze een TESSA. Dat is een internationale methodiek die door allerlei universiteiten is goedgekeurd. Ik ga daar niet over uitweiden. Daar staat dat. Wat betekent TESSA? Toolkit for Ecosystem Service. Ik ga het jullie niet verder oplezen. Maar wat is het? Maatwerk, locatiegebonden. Je kan er een specifiek gebied zeggen, dat gaan we onderzoeken met deze methodiek. Het is een vrij ruw indicatief onderzoek. Het is geen grondig, helemaal diep onderzoek op grote schaal. Het is een eerste stap, zeg maar ook. Daar moeten we ook bescheiden en duidelijk in zijn, maar het is wel belangrijk als eerste stap. En het is beleidsondersteunend. We hebben het voorgesteld aan al onze beleidsmakers een paar maanden geleden in Itteren. En ja, ik denk dat het vandaar ook gekomen is dat we vandaag hier staan. Wat zijn nu die baten die gerealiseerd zijn? Zijn die lokaliseerbaar? Van waar komen die? Dat zijn die 12 gebieden waar drie dingen dus zijn gemeten. Dat is een herhaling van de vorige slide eigenlijk voor een stukje. Die 12 gebieden en eentje, de vierde, recreatie en toerisme, de vierde baten of de maatschappelijke meerwaarde, recreatie en toerisme, slaat alleen op het Vlaamse deel van het rivierpark. Welke zijn die gebieden? Ik moet altijd heel voorzichtig zijn met dat ding hier. Dat zijn aan de Nederlandse zijde de bekende, die al reeds door het consortium zeg maar grotendeels zijn gerealiseerd. Roosteren, we hebben met Nederlandse partners daarover inventaris gemaakt, data verzameld. Koeweide, Trierveld, voor zover dat al klaar was, was eigenlijk helemaal nog niet klaar, dus we hebben daar ook rekening mee gehouden. Meers, Itteren, Geulen aan de Maas, Borg Haren. Samen 919 hectare is hier werkelijk al stevig door de vingers gegaan. En daar zijn veranderingen gebeurd, vooral in het bodemgebruik. Daar gaat het eigenlijk over. Betekenisvolle wijzigingen in het bodemgebruik hebben plaatsgevonden in die gebieden. En aan de Vlaamse oever zijn dat ook een aantal gebieden. Ze staan op dat kaartje allemaal. Dat zijn er stuk voor stuk. Zijn er 12 die relevant waren voor dit tijdsvenster van 1997 tot 2016. Voordien waren er al wat dingen gebeurd, nadien zijn nog dingen gebeurd. Maar die hebben we niet meegenomen. Dus dat zijn de oppervlaktes en de gebieden waar we dat onderzoek op loslaten. Wat is de balans? Want ik moet kort zijn en meteen samenvattend. De balans, wat ruimtegebruik betreft in die 12 gebieden en wat grondgebruik betreft. Dat zijn 12 relevante gebieden. Samen zijn die 1234 hectare in die gebieden veranderd van bodemgebruik in de periode 1996-1960. Daarvan is betekend in de praktijk heel concreet, er is 1183 hectare landbouw in de vorm van akker en intensieve graslanden is verdwenen. 51 hectare bebouwing, dijken, wegen, installaties van grensgroeven en zo zijn verdwenen. In de plaats daarvoor zijn op die ruimte 861 hectare bijkomende natuurgerichte bodemgebruik gekomen. 147 hectare grindontginningsgebied, dat is nog tijdelijk, want dat gaat ook nog veranderen. Daar zit onder meer koeweerde in, denk ik. En 226 hectare wateroppervlak. Dat is de eindbalans van de verschuivingen in het grondgebruik. Dat zijn belangrijke gegevens voor degene die dat onderzoek heeft uitgevoerd, want ik heb het zelf niet uitgevoerd. Dan gaan we tellen en meten en diagnosticeren. En dan is dit al mijn eindslide. Ik kan jullie dat allemaal één voor één, die vier dingetjes, uitdiepen. Hoe heeft men dat berekend voor drinkwater, hoe heeft men dat berekend voor koolstof, voor overstromingsbescherming en voor toerisme. Al die dingen staan in die studie. Ik kan jullie die ook digitaal bezorgen. De wethouder heeft die al, denk ik wel. Hè. Die is bekend hier. Dat is een document van 60, 70 bladzijden. Maar goed, het eindbalans is dat we... men heeft twee scenario's berekend. Een vork, zeg maar, van een minimumscenario. En een meer maximaal scenario. Maar zelfs dat maximum scenario is nog zeer bescheiden. Ik ga één voorbeeld geven. De winsten van het maximaal scenario voor bijvoorbeeld overstromingsbescherming. Wat heeft men bespaard in de voorbije... Ja, wat, door de werken die er zijn uitgevoerd, besparen we per jaar x aantal miljoen euro aan eventueel uit te betalen schadekosten. Dat is gebaseerd op de overstroming van 1993-1995. Heel die berekening zit in die studie. Maar in die... besparing van schade door het verlaagd risico op overstromingen heeft men bijvoorbeeld niet meegeteld de lichamelijke schade aan individuen. Daar zit eigenlijk alleen maar in de schade aan gebouwen. Er zit zelfs geen schade in aan monumenten. Dus de onderzoekers hebben zich nog vrij beperkt opgesteld en vrij bescheiden wat dat betreft. Dus het is geen overdreven cijfer, wil ik daarmee aangeven, maar het is vooral een zeer... indicatief minimaal cijfer. Ook dat maximum cijfer. Die vork die heeft te maken met aannames. Soms moet je voor drinkwaterproductie, wat dat kost, doe een aannames in je studie en dan kom je tot deze resultaten. Je ziet onder de nullijn zie je natuurlijk een min. En die min staat voor enerzijds de beheerskosten. Wat ik hier doe en wat wij als rivierpark doen, kost geld. Maar ook wat de Vlaamse Waterweg doet of andere kosten in het beheer of natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, daar zitten kosten op. Dat zit in die balkjes onder de lijn en het grote donkere blauwe balkje is de minwaarde, de kosten van verlies aan landbouwgrond. Dus ook het product landbouwgrond heeft een vertegenwoordigende waarde en die heeft men ook in rekening gebracht, waardoor je eigenlijk als slotconclusie krijgt. Alleen op deze vier thema's, en dan alleen wat recreatie en toerisme betreft, alleen nog maar voor Vlaamse zijde. Maar het gaat voor de andere drie over Nederland en Vlaanderen samen, weliswaar voor de duidelijkheid over die 12 gebieden. Zitten we aan een jaarlijkse vertegenwoordiging van 19 tot 24,5 miljoen meerwaarde die gerealiseerd wordt. En dat zijn geen winsten die we maken, dat zijn ook bespaarde kosten voor een stuk. Door... de ingrepen en door heel het traject en proces dat er is wordt afgelegd. Je ziet dat toerisme en recreatie de grote meerwaarde levert. En dan moesten we daar Nederland op termijn bijtellen, dan komt dat nog een stuk sterker te staan. De koolstofberging heeft een meerwaarde. Ik moet zeggen, in extensieve graslanden en natuurgebieden wordt meer koolstof gebonden, want dat is het principe erachter, dat is ook wetenschap, wordt er koolstof vastgelegd, terwijl in intensieve landbouwgebieden, akkerlanden en graslanden, komt koolstof vrij. Dat zijn bekende wetenschappelijke gegevens. Dat is een van de redenen waarom landbouw nog altijd een koolstofuitstoot, een CO2-uitstoot heeft, een van de redenen. Terwijl in extensief beheerd landbouwgrond zelfs, zonder bemesting en zonder allerlei toestanden, heb je veel meer, met veel humus in de grond, heb je eigenlijk koolstofberging. Dus dat is de eindbalans van dat indicatief onderzoek. Dat is eigenlijk de samenvatting van het verhaal. Ik denk dat ik mijn 10 minuten ruim heb gebruikt en dat ik daarmee even laat en opensta voor vragen en bedenkingen.
U hebt u heel mooi aan de tijd gehouden, meneer Schoenmakers.
Dank u.
Degene die vragen heeft aan de heer Schoenmakers kan er nog bij zitten. Er zitten er al een paar. Als u wilt beginnen.
Ik heb ondanks dat nog een paar vragen.
Ja.
Ik vind het een heel mooi plan, daar gaat het niet om. ETS, waar staat dat eigenlijk voor?
ETS, ja, sorry, had ik niet moeten uitleggen.